Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond zal het Heilige Avondmaal gevierd worden voor degenen die vanmorgen niet aanwezig konden zijn. En de dienst staat verder in het teken van de dankzegging op het Heilige Avondmaal. Aangaande de activiteiten van deze week, op woensdagavond vergadert de Vrouwenvereniging. Op donderdagmiddag de Mannenvereniging. Vrijdagmorgen is er gebedskring en u kunt de gebedspunten bij mij of bij mijn vrouw inleveren via de mail of via de app. En voor een ieder ligt de kerkbode van maart klaar in de voorkerk. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie, de derde voor de verwarming. En in verband met Heilige Avondmaal zal de diaconie een gift schenken aan Padureni. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere. Van de God die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan vanavond luisteren naar de roeping van Jesaja. Vorige week bij de voorbereiding stonden we stil bij: u zult volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Daar is het geheim te vinden bij de hemelse Vader. Vandaar vanochtend over de heiligheid die de Heere aan Mozes, de volmaaktheid die hij aan Mozes openbaarde, vanavond Jesaja. En Jesaja ziet de Heere zitten op zijn troon. Daarom zingen we psalmen die te maken hebben met de troon, met de heerschappij van de Heere. We zingen nu van psalm 24, het eerste vers. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. 24, vers 1. We belijden vanmiddag het geloof met elkaar met de woorden van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we van psalm 2, het tweede vers. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken. Psalm 2, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we, voordat we deze tafel, tweede tafel van vandaag openen, eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Ja, Heere, zo staat deze avond voor, deze dag voor de tweede keer de tafel gereed. Voor hen die om wat voor reden dan ook vanmorgen niet in ons midden konden zijn. Of voor hen die vanmorgen, om wat voor reden dan ook, niet de vrijmoedigheid hadden om te gaan staan om het brood en de wijn te ontvangen. Heren, dan bidden wij u dat de dingen die ons vasthouden van ons af mogen vallen en dat ons oog gericht mag zijn op u alleen, Heere Jezus. Ja, geef dat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis mogen ontvangen. Amen. Het is afschrikwekkend als je met de heiligheid van God geconfronteerd wordt. En het kan zelfs zijn dat je dan, als de nodiging uitgaat, door Gods heiligheid toch op een afstand blijft staan. en denkt, mag dit wel, kan dit wel voor deze heilige God? Bedenk dan dat toen Mozes kwam, dat de Heere wel zei, Mozes, stop niet verder, maar dat de Heere niet zei, ga weg. Ik wil je voor mijn aangezicht niet zien. Nee, de Heere wilde diep ontzag en vrees in Mozes' hart wekken, om hem vervolgens te reinigen, opdat hij gereed zou staan voor de taak die de Heere voor hem had. En zo gaat ook vanavond weer de nodiging uit tot een ontmoeting met de Heilige God. Om in brood en wijn te laten zien, ik kan het alleen maar van Christus ontvangen. Van Hem en van Hem alleen. En zo mag u gaan staan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat we breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Ook de wijn zal weer rondgaan. U mag gaan staan voor het ontvangen van de wijn. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, begroeten, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het dierbaar bloed van Jezus Christus een volkomen verzoening is voor al onze zonden. Ook vanavond wil ik weer verder gaan met Exodus 3. En daarvan vers 8 tot en met 12. Exodus 3, vers 8 tot en met 12. Mozes heeft die ontmoeting met de Heere en de Heere gaat hem uitleggen waarom hij gekomen is. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het volk verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoeren uit dit land, het land Egypte, naar een goed en ruim land. Naar een land vloeiend van melk en honing tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten, en der Amorieten en de Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei van de kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaren hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat u mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte voert. Toen zei Mozes tot God: wie ben ik, dat ik tot de Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zei: ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn, dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op deze berg. De Heere heeft Mozes opgezocht in de woestijn omdat hij een taak voor Mozes heeft. En wat voor een taak? Het is niet niks, hij moet het hele volk Israël uit Egypte gaan bevrijden, gaan leiden vanuit de slavernij van de farao naar het beloofde land. En het opvallende is, dat hebben we vanmorgen gezien, is dat de Heere, als hij Mozes roept, hij Mozes eerst in aanraking brengt met zijn heiligheid. Mozes moet ervan doordrongen zijn: God is heilig. Hij is niet zoals wij. God is van totaal andere orde dan zijn schepselen. Als de Heer je in dienst neemt, dan brengt hij je in aanraking met zijn heiligheid. Omdat je vanuit een diep ontzag voor hem je taak gaat uitvoeren. En Gods heiligheid, daar komt Mozes diep van onder de indruk. Die hoog verheven heilige God, die schepper van hemel en aarde, die niet te vergelijken is met iets of iemand hier op aarde. Maar tegelijkertijd, het is heel opvallend dat die hoge verheven God zegt: hiertoe ben ik nedergedaald. God hoog verheven, grote afstand van ons. Hij zegt: ik ben nedergedaald tot jullie. Hij is van grote afstand van ons, maar hij is niet afstandelijk. Hij houdt zich niet ver weg, hij komt heel dichtbij. En hij zegt tegen Mozes in vers 10, zo kom nu. Eerst mocht Mozes niet dichterbij komen, maar nu Mozes onder de indruk geraakt is van die heiligheid, mag hij dichterbij komen. Hij roept Mozes en hij zegt: het is mijn volk, opdat gij mijn volk uit Egypte voert. Niet jouw volk, Mozes, mijn volk. En deze uittocht is Gods idee, niet Mozes' idee. Later, bij de zonde, met het gouden kalf, herinnert Mozes de Heere daaraan: Heere, toen u mij riep, toen zei u niet jouw volk, Mozes, nee, het is uw volk. En omdat het uw volk is, daarom bent u er toch trouw aan. Voltooit u toch uw plan met uw volk. God die ver weg hoog verheven is, tegelijk dichtbij. En die neemt je mee in een plaats, in het grote verlossingsplan van hem. En terecht zegt Mozes dan in vers 12, wie ben ik? Wie ben ik? Of in vers 11, wie ben ik om in die dienst te staan? Ja, dat is toch de enige reactie die in je opkomt. Als je de Heere ontmoet en als de Heere je in zijn dienst neemt, wie ben ik om dit te doen? Mozes die zegt, Heere, heeft u geen andere, iemand die beter is om in uw dienst te staan? Waarom ik? Ik ben toch niet geschikt? En het opvallende is dan dat het antwoord van de Heere niet is, natuurlijk ben jij de meest geschikte man, Mozes. Jij bent aan Farao's hof opgegroeid. Jij kent alle ins en outs daar in het regeringscentrum van de wereld van die tijd. Jij hebt alle kennis in huis om straks de Egyptenaren te slim af te zijn. Nee, dat zegt de Heere niet. Hij zegt ook niet, natuurlijk ben jij geschikt, Mozes. Want jij loopt nu al enkele decennia rond hier in de woestijn van Midian. Jij kent alle plaatsen waar je drinken kan krijgen. Waar je het volk naartoe kan brengen. Jij weet waar de waterbronnen zijn. Jij weet waar geschikte plekken zijn om de tenten op te slaan. Nee, de Heere zegt dat niet. Het zijn allemaal dingen die ongetwijfeld bij Mozes van pas zijn gekomen. Maar daarmee verzekert de Heere Mozes niet. De Heere zegt er niets van. Mozes zegt, wie ben ik? En de Heere zegt, ik zal met u zijn. Voorzeker zal ik met u zijn. Mozes, je moet niet naar jezelf kijken. Je moet naar mij kijken. En naar mijn belofte. Niet jij bent doorslaggevend, maar ik zelf ben doorslaggevend hier. Dat is het geheim, gemeente. Dat is Gods genade. Als wij Gods heiligheid zien, dan worden we heel klein. En dan zeggen we, wie zijn wij? Dat hij zijn genade aan mij betoont. En dan zegt de Heere, dit ben ik. Yahweh, ik ben die ik ben en ik zal er zijn. En hij geeft zijn belofte mee aan Mozes. Een belofte wat tegelijk een teken is. Dat de Heere hem gezonden heeft wanneer je dit volk uit Egypte geleid hebt. Dan zullen jullie God dienen op deze berg. Je zal hier weer terugkomen op deze heilige berg waar ik je geroepen heb. En dan niet meer alleen. Maar met dat hele volk wat met je mee zal komen uit Egypte. Uitgeleid. Om God te dienen. En Mozes mag dan gaan met het teken. Met de belofte. Dat God zijn woord gestand zal doen. En dat neemt hij mee. Op de weg die de Heere met hem gaat. Wij gaan zingen van Psalm 115. Het eerste vers, Psalm 115, vers 1. gaan nu met elkaar het formulier, het derde deel, het slot van het formulier lezen. En daarna volgt een gebed en dan zullen we ook onze voorbeden doen voor de familie Tijn. Mevrouw Tijn is opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten en moet daar een paar dagen ter observatie blijven. De heer Tijn heeft een longontsteking, maar die is wel thuis. We willen ook dank zeggen met de familie Van Koppen. De heer Van Koppen is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Is nog wel heel zwak. We bidden om verder herstel. We zullen uiteraard ook de steeds verder escalerende situatie in Oekraïne aan de heren opdragen. Maar laten we eerst lezen het formulier, derde deel, om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de heren. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we samen met elkaar gaan bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven. Tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordineren. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en de zalige gemeenschap met Christus. En Heere, zo mogen wij u, nadat we zo het avondmaal met elkaar vieren, ook al onze zorgen en alle nood opdragen. En dan denken wij allereerst aan de nood in de wereld. We leven in een tijd waar zoveel oorlogen zijn, we horen het overal en nu is een grootmacht van de week opgestaan. Het machtige Rusland om zo en heeft Oekraïne binnengevallen. En heren, er zijn dan zoveel leiders die opstaan, alles van alles veroordelen, sancties afkondigen en de spanning, we voelen het allemaal, loopt steeds verder op. Als vandaag ook al gedreigd is met het in werking stellen van kernwapens. Voor sommigen onder ons komen de spanningen van de jaren 80 weer naar boven, de gevoelens die we toen hadden. En heren, waar gaat dit allemaal heen? Ja, van het eeuwigheidsperspectief weten we waar het heen gaat. Het gaat naar uw heerschappij, o Heer Jezus, u die de vredevorst bent. Die bij monden van de profeet Jesaja beloofd heeft dat aan oorlog een einde zal komen. En dat zelfs zo zal zijn dat al het oorlogstuig wordt omgesmeed tot landbouwvoertuigen, landbouwgereedschappen. Heren, wij zien uit naar die tijd, maar tegelijkertijd leven wij hier nog in de tijd tussen Egypte en Kanaan, bij wijze van spreken. En wij bidden nu voor de leiders van de wereld, dat ze dat mogen doen wat tot de vrede op deze aarde dient. Dat er de-escalatie mag plaatsvinden, heren. Dat de leiders niet steeds verder de confrontatie zullen zoeken van beide kanten. Heren, alsjeblieft, bewaar ook de burgers van Oekraïne en omliggende landen, de volkeren daar die ook in die omgeving in grote spanning verkeren. Zij die op de vlucht zijn, de vluchtelingenstromen die op gang zijn gekomen. Heren, geef ieder een veilig heenkomen en bewaar ook hen die achtergebleven zijn. Ja, Heren, bewaar uw kerk. Geef dat uw kerk het getuigenis van Jezus Christus vast mag houden. Daaruit hun hoop, hun moed mogen halen. En dat ook mogen uitdragen naar de mensen om hen heen. O Heren, mag toch de vrede er komen. Stopt u alstublieft het geweld. En wij bidden u zo, dat u zich ontfermt over deze wereld. Ook over andere plaatsen waar brandhaarden zijn, het Midden-Oosten. Wij voelen het door Europa, door omdat het in Europa is, allemaal dichtbij komen. Maar er zijn zoveel brandhaarden in deze wereld. Er is zoveel oorlogsgeweld. Wees ook daar nabij, o Heren. En stop het geweld. En Heren, zo mogen we met de grote zorgen voor u komen. En ook de zorgen van ons persoonlijke leven. Als we denken aan de familie Tijn, Heren, dan zijn ze geregeld hier ook afgekondigd voor de voorbeden de afgelopen maanden. Ze hebben een zeer moeilijk jaar achter de rug. En het lijkt telkens maar alsof als het einde in zicht is, dat er weer wat nieuws komt. Heren, draag hen door deze tijd heen. Genees hen. Geef dat ze naar lichaam en naar ziel ook tot rust mogen komen. En dat ze zo samen het oog op u gericht mogen hebben, Heer Jezus. En dat u ook zo de God bent van Psalm 103, die al hun krankheden geneest. Als dat niet aan deze kant van het graf is, dan toch aan de andere zijde. Heer, geef dat ze zich op u mogen verlaten, het aan u mogen overgeven. Nu u deze weg met hen gaat. En mogen ze het ervaren. Net als Mozes, ik ben zeker met u. Heer, zo bidden we ook voor de familie van Koppen. We danken u dat de heer van Koppen van de week weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Maar er zijn nog steeds zorgen, Heer, geneest u hem. Geneest u hem en geef alles wat ze samen nodig hebben om op u het vertrouwen te stellen. Dat ze zichzelf ook in uw handen mogen overgeven. En dat ze zo samen het van u mogen verwachten. Heere, geef zo uw zegen, ook vandaag weer bij uw woord. Als we de profeet Jesaja gaan openen, dat we opnieuw diep onder de indruk mogen zijn, Heere, van uw heiligheid. En dat u door die ontmoeting met uw heiligheid ons gereed maakt om in uw dienst te staan, welke taak u ook voor ons en met ons heeft. Laat zo niemand vanavond hier de kerk uitgaan zonder een glimp van die heiligheid in het hart gevoeld te hebben en daardoor veranderd te zijn. Want dat is toch wat u wil, Heren. U zegt het in de bergrede, Heer Jezus, gijlieden dan zult volmaakt zijn zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Ja, Heren, dat we door die ontmoeting met de volmaakte Vader uw volmaaktheid, uw heiligheid op ons en in ons afstraalt. Dat we u mogen reflecteren in de wereld om ons heen. Geef zo uw zegen, Heren. In het spreken, in het luisteren, bij het orgelspel, de kosterdienst en ieder die wat voor taak dan ook heeft. Laat alles uitlopen op uw eer en op uw heerlijkheid. Om Jezus wil bidden we dat. Amen. We gaan met elkaar zingen voordat we de Bijbel openen. Met van Psalm 113 het derde vers. Psalm 113, het derde vers. We openen vanavond onze Bijbel in het Oude Testament, in het boek van de grote profeet Jesaja, Jesaja 6, en daarvan de versen 1 tot en met 13. Dus Jesaja 6, daarvan de versen 1 tot en met 13, het hele hoofdstuk. Daar zegt Jesaja en... door Jesaja's pen de Heilige Geest aan ons. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittend op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervulden de tempel. De serafs stonden boven hem, en ieder van die seraf had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten van de dorpels zich bewogen van de stem van de roepende. En het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere die zei: wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zei hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet En maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, met zijn oor, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. Toen zei ik, hoe lang, heren? En hij zei, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner zij. En de huizen, dat er geen mens zij. En dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal de mensen ver weg doen en de verlating zal groot wezen in het midden van het land. Maar nog een tiende deel zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de hageik, waarin na de afwerping van de bladeren nog steunsel is, zo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen in voorbereiding op de prediking van Psalm 103, vers 10 en ook vers 11. Dat past er niet meer op het psalmbord, dus we zingen vers 10 en ook vers 11 van Psalm 103. de serafs zingen heilig, heilig, heilig. En van die heiligheid zullen we straks ook gaan zingen met Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77 vers 8 is ons antwoord op de prediking. De tekst van vanavond is Jesaja 6 vers 1 tot en met 8. En we zullen dat zo vers voor vers met elkaar langs gaan. En het thema is Jesaja's ontmoeting met de Here. Jesaja's ontmoeting met de Here. We zien allereerst Gods majesteit. We zien in de tweede plaats Gods heiligheid. En in de derde plaats Gods verzoening. Jesaja's ontmoeting met de Here. Gods majesteit zien we. Gods heiligheid en Gods verzoening. Dus allereerst Gods majesteit. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmorgen hebben we stilgestaan bij Mozes, aan wie de engel van de Here verscheen en die een bijzondere ontmoeting had. Waarom had hij die ontmoeting? Omdat de Here Mozes ging roepen voor een bijzondere taak. Een nieuwe periode van de heilsgeschiedenis breekt aan. God gaat zijn volk bevrijden uit Israël, uit Egypte. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over Jesaja. En hetzelfde zien we bij hem. De Here stelt hem oog in oog met zijn heiligheid om Jesaja vervolgens te roepen voor een taak en hem daartoe bekwaam te maken. En Jesaja heeft geleefd en gediend gedurende een periode van maar liefst 4 verschillende koningen van het koninkrijk Juda. Van Uzzia, Uzzia's zoon Jotam, van Agas en Hiskia. 4 generaties koningen waaronder hij gediend heeft. En Jesaja was niet alleen een profeet, hij was ook een staatsman. Hij was adviseur aan het hof van de koningen. En Uzzia was daarvan dus de eerste. Uzzia was 16 jaar toen hij aantrad. En hij heeft maar liefst 52 jaar geregeerd in Jeruzalem in de 8e eeuw voor Christus. 52 jaar en het was een goede koning. Maar jongeren, wat maakt nou dat iemand een goede koning, een goede leider is? Je zou kunnen zeggen, nou dat kan je bijvoorbeeld zien aan de militaire successen. Nou dat was bij Uzzia ook zo. Onder Uzzia is het grondgebied weer uitgebreid. Hij had veldtochten waar hij als overwinnaar uitkwam. Maar niet alleen op het militaire gebied had hij successen, ook economisch. Hij had een bijzondere interesse in de landbouw. Hij innoveerde de landbouw, zorgde dat er bronnen gegraven werden om het land ook op onvruchtbare plekken vruchtbaar te kunnen maken. Maar toch zijn dat niet de kenmerken van een goede koning. 2 Kronieken 26, daarin staat dat Uzzia een leraar had. Zacharia. En Zacharia zei tegen Uzzia, Uzzia, als jij een goede koning wil zijn, als jij wil dat je koningschap voorspoedig is, dan moet je op de Here vertrouwen. En hem alleen gehoorzamen. En dan lees je dat Uzzia de Here al heel vroeg zocht. Het gaat bij de Here niet om de successen die we boeken, maar trouw. Dat is wat de Here zoekt, trouw aan hem en trouw aan de taak die hij geeft. En zo zien we dat de Here Uzzia's koningschap voorspoedig maakte. 52 jaar lang was het koninkrijk Juda in voorspoed. In godsdienstig opzicht, in militair opzicht, in economisch opzicht. Maar aan het einde van zijn leven heeft Uzzia zichzelf de eer toebedeeld om het offer te brengen, om de taak van een priester uit te gaan voeren. En de Heer heeft dat bestraft en Uzzia is in afzondering, in melaatsheid gestorven. Maar over het algemeen was Uzzia een koning door wiens hand de Heer zijn zegen gaf in Juda, te midden van een tijd dat er allerlei politieke spanningen waren. Want het wereldrijk van Assyrië werd steeds machtiger. 5 jaar voor de dood van Uzzia kwam Tiglat-Pileser aan de macht van Assyrië en hij had een grote ambitie om zijn rijk uit te breiden vanuit het oosten naar het westen. Vanaf de Eufraat wilde hij het uitbreiden tot aan de Nijl. Verschillende naties daartussen die begonnen onderling bondsgenootschappen op te bouwen, de handen ineen te slaan om wat te doen tegen die macht van Assyrië. En dan lezen we in onze tekst, in het jaar toen de koning Uzzia stierf. Waarom staat dat er? Nou, daar speelt die historische context in mee. Hier wordt aangegeven, een periode eindigt voor het koninkrijk van Juda. En dat brengt het land natuurlijk in onzekerheid. Hoe gaat het verder? Zou Jotam, zijn zoon, een even godvrezende koning zijn? Zou zijn koningschap ook zo gezegend worden? Of gaat hij andere wegen dan zijn vader? Ontstaat er nu een machtsvacuüm? Ziet Assyrië nu de kans schoon om het koninkrijk Juda binnen te vallen en zo door te kunnen stomen naar Egypte? De dood van Uzzia luidt een periode van grote onzekerheid in. De koning is dood. En Jesaja gaat naar de tempel. En wat er dan gebeurt, dat lezen we in vers 1. Zo zag ik de Heere zitten op een hoge troon. Op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. Jesaja krijgt een machtig visioen te zien. Hij ziet de Heere op zijn troon zitten. Of het nou in de tempel, letterlijk in de tempel in Jeruzalem is, of dat hij in het hemelse heiligdom is opgetrokken, we weten het niet. De tekst geeft daar ook niet uitsluitsel over. Maar in ieder geval ziet Jesaja de Heere op zijn troon zitten. En alles wat hij ziet wijst op de grootheid, de verhevenheid, op de macht van de Heere die koning is. Er staat de zomen van zijn kleed vervullen de tempel. De majesteit, de macht en de heerlijkheid van een koning kwam in het Oude Oosten tot uitdrukking in hun gewaad. In het materiaal waar het gewaad van gemaakt wordt, de stof, maar ook de lengte van het gewaad. En nou zegt de tekst dat de zomen, misschien weet u niet wat die zomen zijn, zomen, dat is eigenlijk de onderkant, ik kan het bij mijn toga laten zien, maar eigenlijk het stukje wat omgevouwen is en dan vastgenaaid is, dat heeft iedereen wel in zijn broek of in een t-shirt zitten, dat kleine stukje, dat is de zoom, en die zoom, die vervulde de tempel. Zelfs die dunne zoom, daarmee was de tempel elke vierkante centimeter vervuld. Zo groot is deze koning. Deze mantel is zo groot, alleen de zomen al vervullen de tempel. Hij is oppermachtig, dat wordt hiermee onderstreept. Machtiger dan elke machthebber. Hij is soeverein, hij is aan niemand verantwoording schuldig. Vandaar die hoge en verheven troon boven alles uit. Hij is de koning van hemel en aarde, wiens macht nergens door beperkt wordt. Wat is dat een heerlijk visioen wat Jesaja krijgt. Te midden van die politieke onzekere tijd, die nieuwe periode die aanbreekt voor Juda, krijgt Jesaja een glimp te zien van dat eeuwige koningschap van de Heere. Want alle aardse machthebbers die komen op, die schitteren en die gaan weer. Maar hoog en verheven boven alle aardse koningen troont de koning der koningen. En Jesaja ziet de ware koning, Adonai, de naam van God die wijst op zijn almacht. Het is alsof Jesaja tegen zijn lezers wil zeggen, in het jaar dat de koning stierf, zag ik de ware koning zitten op zijn troon. En hij is niet weg, hij regeert en hoe? Wat een boodschap krijgt Jesaja mee aan het begin van zijn bediening. En dat heeft hij nodig. Want de tijd waarin hij profeteert is vol van politieke onrust. Een paar jaar zelfs na de dood van Uzzia wordt Rome gesticht. Daar zit al het eerste zaadje van het Romeinse Rijk, het koninkrijk wat na Assyrië, na de Mede en de Perzen komt. Maar al die onrust in de omgeving, in de wereld, maakt de Heere niet onrustig. De Heere zit op zijn troon en regeert. Wat een les zit daar vandaag voor ons in, gemeente. Hoe onrustig het in de wereld ook is. Rusland, die vanuit het oosten naar het westen optrekt. Alle onrust ook in het Midden-Oosten wat daar gaande is. Alle onzekerheden, alle vragen die dat met zich meebrengt. Welke gevolgen heeft dit straks voor ons? Voor de olieprijzen, voor de energievoorziening, voor de voedselketen. Je zou wanhopig worden als je niet beseft, God regeert het allemaal vanaf zijn troon. Er is niets wat er gebeurt wat buiten zijn wil omgaat. Alles gebeurt naar de raad van zijn wil. Hij regeert de geschiedenis en hij brengt die geschiedenis tot een goed einde voor zijn gelovigen. Want deze Jesaja die hier geroepen wordt, is de profeet die als geen ander mag getuigen van het koninkrijk van de Heer Jezus. Hij mag gaan profeteren straks van Christus, die zijn rijk op aarde zal vestigen. Hij wordt al beloofd in hoofdstuk 7. En zijn identiteit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 9 van Jesaja. De heerschappij rust op zijn schouders, zegt Jesaja daar. En hij zegt ook in hoofdstuk 9, de knuppel van de slavendrijver wordt verbroken. En alle soldatenmantels die vol met bloed zitten, die zullen verbrand worden. Want hij zal zijn de vredevorst. Immanuel. En aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten, te ondersteunen door recht en door gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Jesaja kan erover profeteren. Over deze koning, deze vredevorst, omdat hij hem zelf heeft zien zitten op zijn troon. Gemeente, wat een bemoediging is dat voor ons. Wat is de Bijbel toch een boodschap van hoop. Hoop die samenkomt in een persoon, in de persoon Jezus Christus. En die Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, die regeert nu op zijn troon. Ja, wat is het evangelie toch anders dan wat we in de wereld horen. Want het evangelie van Jesaja luidt, een kind is ons geboren. Door dit kind, daar begon het mee, zo klein als een kind in Bethlehem. Zijn rijk wordt uitgebreid en uitgebreid en aan die heerschappij van hem zal geen einde komen. Heb je jou toevertrouwd aan hem? Je knieën voor die koning gebogen? Hij is je enige hoop in alle onrust. Als je voor hem niet buigt, behoor je tot zijn vijanden met wie hij eeuwig zal afrekenen. Geef je toch over aan deze koning en deel in de rust en de vrede die hij belooft. Dan heb je een vaste hoop waarmee je de onzekerheid van deze tijd en van het leven door kan gaan. Dan heb je het beste vooruitzicht dat je maar kan hebben, hoe onrustig het in de wereld ook is. Jesaja ziet Gods majesteit. Wat ziet hij nog meer? Hij ziet Gods heiligheid. Vers 2. De serafs stonden boven hem. En in ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. Jesaja ziet serafs. Wat zijn dat? Want nergens anders in de Bijbel komen we ze tegen. Het zijn een speciale soort engelen en hun naam in het Hebreeuws wordt afgeleid van het werkwoord dat branden betekent. Zij die branden. We zien hier weer iets terug van dat vuur waarin Gods heiligheid zichtbaar wordt. Een zichtbare gestalte krijgt. Deze serafs zijn schepselen, maar het zijn niet zomaar schepselen. Het zijn de meest heilige schepselen die gemaakt zijn, die geschapen zijn, om zo dicht mogelijk bij God en zijn troon te zijn. Ja, boven die troon te zweven. En ze worden beschreven als wezens met 3 paar vleugels, 2 om hun gezicht mee te bedekken. Ja, hoewel deze serafs heilige wezens zijn, heeft de Heere ze geschapen met een extra paar vleugels waarmee ze hun gezicht kunnen bedekken, zodat ze God in zijn aanwezigheid niet hoeven aan te kijken. Zo heilig is God. Vanochtend zei ik, wij hebben geen ogen gekregen om God in zijn heiligheid aan te kijken. Nou, die engelen dus ook niet. Zelfs die heilige serafs, die zijn niet bedoeld om God aan te kijken. Net zoals dat Mozes en Elia op de berg Horeb, als de Heere in zijn heerlijkheid verschijnt, zichzelf verbergen moeten. Elia ook, die als hij later op de Horeb komt, dan slaat hij zijn mantel om hem heen als God voorbij gaat. Twee vleugels om hun ogen mee te bedekken. Ook twee vleugels om hun voeten mee te bedekken. Want we hebben het gezien vanmorgen bij Mozes. Wie God nadert, die kan niet zomaar naderen. Er moet iets met je voeten gebeuren. Voeten staan in de Bijbel symbool voor nederigheid en voor onwaardigheid. De laagste taak die je als slaaf kon hebben is iemands voeten te moeten wassen. Die voeten zijn symbool van ons schepsel zijn. Het zijn de lichaamsdelen die in het Oude Oosten het meest snel vies en smerig worden. Meestal liep men op blote voeten en anders op sandalen. Die serafs, die nooit vieze voeten krijgen, die hadden toch twee extra vleugels gekregen om die voeten te bedekken. En daarmee te erkennen dat hoewel ze boven de troon van God mogen zweven, ondergeschikt aan hem zijn. Ondergeschikt aan hun schepper. Gemeente, hoe heilig moet God zijn als zelfs de meest heilige schepselen hun voeten moeten bedekken? Jesaja moet toch diep onder de indruk zijn van dit visioen. Ze hebben ook twee vleugels om mee te vliegen. Deze serafs staan altijd gereed om te doen wat God zegt. Ze staan altijd klaar om uitgezonden te worden. De Heer hoeft maar een knikje te geven en ze gaan. Ze zijn volkomen gehoorzaam. En let dan op vers 3. En de een riep tot de ander en zei: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Die serafs die staan nooit even niets te doen. Als de Heere ze niet stuurt om een opdracht uit te voeren, dan loven ze God, dan aanbidden ze hem. Wat is aanbidden? God erkennen in wie hij is. God aanbidden, dat is zijn eigenschappen leren kennen en die eigenschappen prijzen. God aanbidden is spreken over wie hij is. Aanbiddingsliederen zijn geen liederen die over mij gaan en over mijn religieuze ervaringen. Nee, het zijn liederen waarin God in zijn wezen aanbeden wordt. Dat is wat de serafs doen. Heilig, heilig, heilig. De een roept het de ander toe en de ander die reageert daar weer op met diezelfde woorden. Heilig, heilig, heilig is de Heere der legermachten. Heel de aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ja, waarom drie keer heilig? Hierin zit een belangrijke les. Wij hebben allerlei manieren als we iets willen schrijven of iets willen zeggen om er nadruk op te leggen. Als we iets opschrijven en we vinden dat het belangrijk is dat iemand dat goed leest, dan zetten we er een streep onder. Of we gaan het dik drukken, of cursief drukken, of met allerlei hoofdletters, of we zetten de 10 uitroeptekens achter. In het Hebreeuws heb je dat niet. Als de Heer Jezus ergens nadruk op wil leggen, als de Heer Jezus wil dat we heel goed gaan luisteren, dan zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Er zijn ook momenten dat de Heer Jezus nog extra nadruk wil leggen op iets wat hij zegt. En dan zegt hij: voorwaar, ik zeg u. Als je een woord herhaalt, dan zet je daarmee je woorden kracht bij. Nou, dat biedt licht op de tekst. Heilig, heilig, heilig. Gemeente, God is niet heilig. God is ook niet heilig, heilig. God is heilig, heilig, heilig. Heilig, dat wil zeggen de allerheiligste. die hoogst volmaakt is. Volkomen afgezonderd van zijn schepping, volkomen rein, volkomen puur. Hij is de Heer en niet een mens, zelfs niet een engel. Hier wordt de eigenschap van God bezongen waar al zijn andere eigenschappen aan verbonden zijn. Nergens in de Bijbel lezen we God is liefde, liefde, liefde. Nergens lees je hij is almachtig, almachtig, almachtig. Nergens lees je hij is genadig, genadig, genadig. Nergens lees je God is toorn, toorn, toorn. Nee, dit is de eigenschap die alle andere eigenschappen beschrijft. God is liefde, ja, heilige liefde. God is almachtig, heilig almachtig. Hij gebruikt zijn macht niet om de zonde uit te voeren. God is genadig, ja, heilig genadig. Geen goedkope genade. Ja, God is een toornend God, een heilig toornend God. Gods heiligheid is verbonden aan al Gods eigenschappen. En daarom zingen die engelen als een samenvatting van alles wat hij is. Heilig, heilig, heilig. En met dat de serafs dat elkaar toeroepen, beginnen de fundamenten van de tempel te schudden. Vers 4 zegt, de posten van de dorpels bewogen zich vanwege de stem van degene die riep. Moet u zich voorstellen, de pinnen waarmee de drempels van de tempel vastzitten. Die zitten normaal gesproken muurvast, die beginnen te trillen en te beven van het ontzag voor de heiligheid van God. Ik heb niet veel verstand van bouwkunde, maar ik weet wel dat als je slagpluggen eenmaal vastzet, dan krijg je daar niet meer makkelijk beweging meer in. Maar die slagpluggen, die beginnen als eerste te trillen. Dat wil zeggen, alles, het hele fundament van het gebouw wordt in beweging gezet door de heiligheid van God. En die hele tempel, die vervult zich met rook. De stem van de serafs hebben zo'n kracht dat een indrukwekkend gebeuren daar ontstaat. Hoe indrukwekkend moet dit voor Jesaja de profeet geweest zijn? Hij beseft door alles wat hij hoort en ziet, al hoe meer, ik ben hier in de aanwezigheid van God. En wat is Jesaja's reactie dan? Wow, wat is dit geweldig, ik ben in Gods aanwezigheid, de Heere is hier, halleluja. Nee, integendeel. Kijk wat hij zegt in vers 5. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Wie kan in de aanwezigheid van de Heere bestaan? Wie kan oog in oog staan met Gods heerlijkheid en leven? In de ontmoeting met God, als je zijn heiligheid ziet, dan zie je direct daarop volgend je eigen onwaardigheid. Je beseft je, ik beantwoord niet aan het doel dat God met mij heeft. Als dat besef doordringt bij Jesaja, dan is het enige waar hij kan aan kan denken, dat is dat hij nu Gods toorn moet gaan ervaren. Wee mij. Dat is precies het tegenovergestelde als zalig, als gelukkig. Vervloekt ben ik verga. In Gods aanwezigheid ben ik een schepsel, een zondig schepsel, gedoemd om te sterven. Waarom? Omdat God een verterend vuur is. Omdat alles wat niet heilig is, verteert in Gods aanwezigheid. God verschijnt met vuur. Vuur is een beeld van de heiligheid van God. Het vuur doet het hout branden. Het edelmetaal, het zilver, het goud. Dat wordt door vuur gelouterd en gaat glanzen. En Jesaja beseft zich, door mijn onreinheid kan ik niet bestaan voor God. Ik moet sterven. Hij hoorde het de serafs roepen, heilig, heilig, heilig. En hij weet, zoals zij de Heere prijzen, zo kan ik hem niet prijzen. Mijn lippen zijn onrein. Mijn mond kan alleen God prijzen als mijn mond altijd het goede, het ware, het zuivere zegt. En Jesaja weet, dat is bij mij niet het geval. Jesaja is misschien wel de meest gelovige man uit zijn tijd, maar zijn lippen zijn onrein. Gemeente, dat geldt ook van ons. Alleen volmaakte zuiverheid kan voor God bestaan. Beseffen we dat alleen volmaaktheid voldoet aan zijn standaard? Hoe vaak heeft de Heer Jezus het ook niet tegen zijn discipelen gezegd? Wat de mond uitgaat, dat is wat de mens onrein maakt. Dat wat je zegt, dat laat zien wat er in je hart omgaat. Bedrog, jaloezie, leugen, haat. En we staan naast Jesaja. En we zien die serafs. En we komen tot de constatering. Zij doen waarvoor ze geschapen zijn. God prijzen. Wij doen het niet. Jesaja beseft. En we beseffen het als het goed is met Jesaja. Wij zijn niet in staat om God te aanbidden en te dienen. Ik beantwoord niet aan het doel waarvoor God mij geschapen heeft. Paulus zegt het in Romeinen 3. Wij missen de heerlijkheid van God. Heeft u door wat de heiligheid van God ons te zeggen heeft? Als ik niet op het punt kom dat ik weer ga beantwoorden aan Gods doel, zal ik verloren gaan. Dat is wat Jesaja hier zegt. Jesaja zegt, ik mis de heerlijkheid van God. Gered worden is niet alleen maar dat je zonden vergeven worden. Gered is worden, dat is beantwoorden aan Gods doel voor je leven. En Gods doel is niets minder dan heiligheid. En als Jesaja daar beseft, ik heb onreine lippen, beseft hij zich tegelijk en ik woon ook nog te midden van een volk met onreine lippen. Ik ben door en door onrein, ik kan niet voor God bestaan. En Jesaja heeft nog een reden waarom hij denkt dat hij niet voor God kan bestaan. Een tweede gedeelte van vers 5. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Jesaja beseft, hij ziet die vleugels van de serafs die hun gezicht bedekken. Zij kunnen Gods heiligheid zelfs niet zien en ik heb hem gezien. Hoe kan ik, een zondig mens, God zien en leven? Dat is wat er gebeurt als we God ontmoeten. Besef dringt door. Als je met Gods heiligheid geconfronteerd wordt, dat je zelf zo onheilig bent als het maar zijn kan. Je gaat uitroepen, help, ik verga. Dan komen we bij de derde gedachte, Gods verzoening. Wat is de reactie van de Heere op die uitroep van Jesaja? Wee mij, want ik verga. Ach Jesaja, nou draaf je wel een beetje door. Je bent wel zondig, maar je hoeft niet zo overdreven te doen. Nee. En de Heere zegt ook niet, inderdaad Jesaja, jij bent onrein van lippen. En je woont te midden van een volk onrein van lippen, dus verdwijn voor mijn aangezicht. Voor ik je verloren laat gaan. Nee, gemeente, de Heere zegt niet, het valt allemaal wel mee met je. En hij laat ook geen serafs komen die hem vervolgens wegvoeren naar de buitenste duisternis. Hij laat Jesaja niet verloren gaan. Nee, en de Heere laat ook ons niet verloren gaan, gemeente. Als je dat beseft, wat hier met Jesaja gebeurt, dan ga je het wonder van de verzoening ook begrijpen. Want wat gebeurt er in vers 6? Een van de serafs vloog tot mij. Hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan. Misschien is het zo dat de Heer een knikje gaf aan een van die serafs. En die seraf weet precies wat de Heer bedoelt. Hij gaat naar het altaar. En hij pakt daar met een tang een gloeiende kool. Zo warm is dat altaar dat zelfs de seraf het niet zomaar aan kan raken. En dat kooltje dat hij er vanaf haalt, dat is zo heilig. Dat één enkele aanraking met dat kooltje Jesaja volkomen rein kan maken. Jongeren, is het nou het werk van dat kooltje? Kinderen, is dat kooltje nou zo heilig dan? Nee, die reinheid die Jesaja krijgt, die komt bij God vandaan. En dat vurige kooltje, dat is symbool van de hitte van het vuur dat van God afkomstig is. Dat de kracht heeft om te heiligen, om te reinigen, om Jesaja weer rein te maken. En die kracht om Jesaja rein te maken, dat komt van het offer wat op dat altaar gebracht is. Zou Jesaja dat begrepen hebben? Toen die seraf kwam met dat kooltje, zijn lippen aanraakte? Ik denk het niet. Want die seraf moet het gaan uitleggen in vers 7. Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Het aanraken van dat kooltje is een symbool van de vergeving. Dat is de waarheid die aan Jesaja uitgelegd moet worden en wat Jesaja mag gaan begrijpen. Daar heb je eigenlijk weer hetzelfde als vanmorgen. Dit is een werkelijkheid die je niet kan zien. Vergeving kan je niet zien. Net zoals je God niet kan zien. Maar de Heere geeft bij die geestelijke waarheid, wat je niet kan zien, een beeld, een symbool, een teken wat je wel kan zien. En komt zo ons in ons schepsel zijn tegemoet. Een geestelijke zaak die onzichtbaar is, wordt zichtbaar gemaakt. En daarin is dat kooltje een sacrament. Een sacrament, dat is een heilig en een zichtbaar teken van een geestelijke werkelijkheid die je met je ogen niet kan zien. Dat kooltje komt van het altaar, de plaats waar de verzoening gedaan is. Het maakt die geestelijke werkelijkheid van verzoening zichtbaar in dat kooltje, als voor Jesaja's ogen het zijn mond aanraakt. Zo is het brood dat het lichaam van Christus is, dat verzoening voor ons teweegbracht nou ook. Dat brood, dat brengt maakt iets zichtbaar wat voor ons onzichtbaar is. Zijn lichaam die een volkomen verzoening is, waardoor net als dat kooltje, door de aanraking de misdaad van ons wijkt. En de Heere laat ons die verzoening zien. We mochten het vastpakken. We mochten het proeven. We mochten onze mond binnengaan. Net als met de wijn, het bloed van de Heer Jezus dat gevloeid heeft om onze zonden te verzoenen. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Die geestelijke werkelijkheid van dat bloed wat we niet kunnen zien. En die vergeving, die verzoening die in dat bloed zit, dat mochten we zien en proeven. De Heere heeft er een gestalte aan gegeven in brood en wijn. En zo ligt de lijn van Jesaja 6 naar ons. Het avondmaal zegt ons, net als dat gloeiende kooltje dat de seraf bracht, je misdaad is geweken. Je zonde is verzoend. En je staat nu in een nieuwe relatie met de Heer. Je bent volkomen veranderd. Door de ontmoeting met God. Je gaat niet verloren. Je bent gered. Gered door de heilige God, de almachtige koning der eren. Geheiligd, apart gezet om bij die heilige God te horen. En om in zijn dienst te staan. Wat een evangelie. Maar daar blijft het niet bij. Want kijk eens hoe het verder gaat. Die vergeving is geen doel op zich. De Heere die zegt niet, nu ben je verzoend en nou kan je weer verder, Jesaja. Nee, het stopt niet. Wie hier wel stopt, die heeft het nog niet goed begrepen. Hoe gaat het verder in vers 8? Daarna hoorde ik de stem van de Heere die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik, zie, hier ben ik. Zend mij heen. Wat een verandering heeft Jesaja meegemaakt door de ontmoeting met deze heilige God. Hij die het zojuist nog uitriep, wee mij, want ik verga. Nu hoort hij de Heere zeggen, wie zal ik zenden? En Jesaja steekt zijn vinger op. Hier ben ik. Ik sta gereed, Heere, om door u gebruikt te worden. Dat is de vrucht van de verzoening. Dezelfde persoon Jesaja en toch een totaal ander persoon. Iemand die ernaar verlangt om in Gods dienst gebruikt te worden. Gemeente, in de ontmoeting met de Heere komen we erachter waarvoor we gemaakt zijn om hem te aanbidden. En dan komen we erachter dat wij op geen enkele manier aan dat doel kunnen beantwoorden. Vanwege onze zonde. Nee, integendeel, we vergaan in Gods aanwezigheid. Maar we leren in de ontmoeting met de Here ook dat God zondaren vergeeft op basis van het offer dat Hij gebracht heeft. En zo alleen word je in staat gesteld om Hem te dienen. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Gemeente, dat wij zo de heiligheid van God voor ogen houden. Als wij van deze plaats straks weer heen gaan. Als wij ons verdiepen in wie Hij is, dan verandert je leven. Dan verandert je leven volkomen. Dan heb je die hartelijke bereidheid om Hem te dienen. Dan word je veranderd naar het beeld van de hemelse Vader die volmaakt is. En daar hopen we volgende week weer verder te gaan met de bergreden. Om volmaakt te worden in de ontmoeting met die volmaakte hemelse Vader. Amen. Laten we samen danken en bidden, gemeente. Heren, wat zal dat zijn voor een dag als wij daar voor uw troon samen met de dieren en de ouderlingen en samen met de serafs u mogen aanbidden en mee mogen doen met dat hemelse engelenkoor. Wat zingt heilig, heilig, heilig. Ja, Heere, u bent heilig. Driemaal heilig. En Heere, hoe is een mens in staat om die heiligheid van u onder woorden te brengen? Het is stamelen, het is stotteren, Heere. Het is allemaal zo onvolmaakt. Maar Heere, geef toch dat iets van die heiligheid, een glimp van die heiligheid, hier in uw huis geproefd en gevoeld mocht worden. Door het woord en door het sacrament. Zo gaf u het deze dag. Om in de ontmoeting met uw heiligheid uzelf te openbaren aan ons. En niet alleen aan ons volwassenen, ook aan de kinderen, aan de jongeren. En we bidden u, Heere, dat het ook voor hen indrukwekkend mag zijn. Dat ook zij, als zij van hier uitgaan, diep beïndrukt door uw heiligheid het leven in mogen gaan, veranderd. En dat alle onheiligheid die we in deze wereld tegenkomen, dat we daar geen zin meer in hebben, dat we daar weg willen blijven. Maar dat uw heiligheid als een magneet ons aantrekt. En dat al die onheiligheid, onreinheid, dat dat van ons af zal stoten. O Heere, ga zo met ons mee deze week in. Heb dank voor alles wat u gaf. En wij eren en aanbidden u om wie u bent, die machtige koning. En wij eren u ook, Heere, door erop te vertrouwen dat in deze tijd u regeert en dat het u niet uit de hand loopt. En zo dragen we alles nogmaals aan u op. Gedenk ons, Heere, met alles wat in onze agenda staat en wat er niet in staat. En breng ons volgende week hier weer in uw huis. Heb dank dat dat weer kon, zo zonder afstand te houden, als gemeente, om samen u te aanbidden. Amen. We zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. 108, vers 2 is onze slotzang. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de drievoudig heilige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.